uw kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Volgende week zondag wordt in de middagdienst het sacrament van de heilige doop bediend aan Emma Geertruid Hardeman. Vanwege de herfstvakantie zijn er deze week geen catechisaties, ook geen belijdeniscatechisatie. Collecten zijn vandaag voor de kerk, diaconie en voor huisvesting. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de stichting Ontmoeting. Dit alles zo de Heere wil en wij leven, stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige hoop en onze enige kracht is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort met het zingen van Psalm 66, en daarvan vers 1. Juich aarde, juich met blijde galmen, de grote schepper van het heelal. Zing de eer zijns naams met dankbare psalmen, verres en roem, met lof geschal. En wat er verder volgt, Psalm 66, vers 1 en 2. stellen ons gemeente aan het begin van deze nieuwe week voor de spiegel van Gods heilige wet. We luisteren naar de samenvatting die Christus ons daarvan heeft gegeven. En we vervolgen de lezing van Gods woord na het zingen van Psalm 145, vers 7. Bij 1 Samuel 6, we lezen door tot en met 1 Samuel 7, vers 1. Dus na de lezing van de wet des Heren zingen we Psalm 145, vers 7. En we vervolgen de lezing van Gods woord bij 1 Samuel 6, vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet eindelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam eindelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Christus, vat Gods wet al dus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. 1 Samuel 6 vanaf vers 1. Als nu de ark van de Heere 7 maanden in het land van de Filistijnen geweest was, zo riepen de Filistijnen de priesters en de waarzeggers, zeggende: wat zullen wij met de ark des Heeren doen? Laat ons weten waarmede wij ze aan haar plaats zenden zullen. Zij dan zeiden: indien gij de ark van God, God van Israël, wegzendt, zend ze niet leeg weg, maar vergeld hem ganselijk een schuldoffer. Dan zult gij genezen worden. En uw lieden zal bekend worden waarom zijn hand van u niet afwijkt. Toen zeiden zij: welke is dat schuldoffer dat wij hem vergelden zullen? En zij zeiden: 5 gouden spenen en 5 gouden muizen, naar het getal van de vorsten van de Filistijnen. Want het is eenerlei plaag over u allen en over uw vorsten. Zo maak dan beelden van uw spenen en beelden van uw muizen die het land verderven, en geef de God van Israël de eer. Misschien zal hij zijn hand verlichten van over uw lieden, en van over uw God, en van over uw land. Waarom toch zoudt gij lieden uw hart verzwaren, gelijk de Egyptenaren en Farao hun hart verzwaard hebben? Hebben zij niet, toen hij wonderlijk met hen gehandeld had, en laten trekken dat zij heen gingen? Nu dan, neemt en maakt een nieuwe wagen, en 2 zogende koeien, op de welke geen juk gekomen is. Spant de koeien aan de wagen en brengt haar kalveren van achter haar weder naar huis. Neemt dan de ark des Heren en zet ze op de wagen en legt de gouden kleinoodiën die gij hem ten schuld of vergelden zult in een koffertje aan haar zijde en zend ze weg, dat ze heen gaan. Zie dan toe. Indien ze de weg van haar landpalen opgaat naar Bet-Shemes, zo heeft hij ons dit groot kwaad gedaan. Maar zo niet, zo zullen wij weten dat zijn hand ons niet geraakt heeft. Het is ons een toeval geweest. En die lieden deden alzo. En namen 2 zogende koeien en spanden ze aan de wagen, en haar kalveren sloten zij in huis. En ze zetten de ark des Heren op de wagen, en het koffertje met de gouden muis en de beelden van hun spelen. De koeien nu gingen recht in die weg, op de weg naar Bet-Shemes op 1 straat. Zij gingen steeds voort al loeiende en weken nog ter rechter, nog ter linkerhand. En de vorsten van de Filistijnen gingen achter dezelfde tot aan de landpalen van Bet-Shemes. Die van Bet-Shemes maaiden de tarweoogst in het dal. En als zij hun ogen ophieven, zagen zij de ark en verblijden zich als zij die zagen. De wagen kwam op de akker van Jozua, de Bet-Semiet, en bleef daar staande, en daar was een grote steen. En ze kloofden het hout van de wagen en offerden de koeien de Heere ten brandoffer. De levieten namen de ark des Heere af, en het koffertje dat daarbij was, waarin de gouden kleinoodiën waren, en zetten ze op die grote steen. En die lieden van Bet-Shemes offerden brandoffers en slachten slachtoffers ten Heere op dezelfde dag. En als de 5 vorsten van de Filistijnen zulks gezien hadden, zo keerden zij wederom op dezelfde dag naar Ekron. Dit nu zijn de gouden spenen die de Filistijnen aan de Heere ten schuldoffer vergolden hebben. Voor Astot 1, voor Gaza 1, voor Askelon 1, voor Gat 1, voor Ekron 1. Ook gouden muis. Maar het getal van alle steden van de Filistijnen onder de 5 vorsten van de vaste steden af, tot aan de landvlek en tot aan Abel, de grote steen, op de welke zij de ark des Heren nedergesteld hadden, die tot op deze dag is op de akker van Jozua de Bet-Semiet. En de Heren sloeg onder die lieden van Bet-Shemes, omdat zij in de ark van de Heren gezien hadden. Ja, hij sloeg van het volk 70 mannen en 50.000 mannen. Toen bedreef het volk rouw, omdat de Heren een grote slag onder het volk geslagen had. Toen zeiden de lieden van Bet-Shemes: wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? En tot wie van ons zal hij optrekken? Zo zonden zij boden tot de inwoners van Kirjat-Jearim, zeggende: De Filistijnen hebben de ark des Heren wedergebracht. Komt af, haalt ze opwaarts tot u. Toen kwamen de mannen van Kirjat Jearim en haalden de ark des Heren op. En zij brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. En zij heiligde zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. Tot zover de lezing van Gods woord. We stellen ons gemeente voor Gods aangezicht in het gebed, om hem om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest te bidden. We doen tevens ook voorbeden en dankzegging. Voorbeden voor zuster Manfield van Dijken van de Fluitenkruidlaan 54 in Scherpenzeel, die vrijdag aanstaande opnieuw een heupoperatie zal ondergaan. Een voorbeden voor broeder Strober van de Schadijk 34 in Veenendaal, bij wie een kieste operatief verwijderd wordt de komende week. Een voorbeden voor onze kleine Vin Burger van de Valarilla 59 in Scherpenzeel, bij wie komende week de keel- en neusamandelen operatief worden verwijderd. Mogen de heren dankzeggen voor en met zuster van Omre Waaienberg van de Camillelaan 14 in Scherpenzeel thuis mocht komen uit het ziekenhuis. We zeggen de heren dank voor en met de familie Boy Kok van de Heuvel 13 uit Woudenberg, die in de achterliggende dagen mochten gedenken dat ze 50 jaar getrouwd mogen zijn. Laten wij de heren bidden en danken, gemeente. Zo vanzelfsprekend, heren, als het voor de meesten onder ons was om vanmorgen ook een plaats in te nemen hier, op deze plek waar we samenkomen als gemeente rondom uw woord, zo vanzelfsprekend was het voor sommigen onder ons niet, die na een kortere of een langere tijd, vanwege ziekte of om een andere reden, niet in staat waren om bijeen te komen met de gemeente rondom de schriften, vanmorgen wel hun plek mochten innemen. In dankbaarheid en verwondering ongetwijfeld, maar geef, heren, dat zij samen met ons allen tegelijkertijd ook het gebed mogen hebben, het verlangen en de verwachting, hoe branden mijn genegen heen, om 's Heren voor of in te treden, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen, verwachting en het gebed, maar ook de hoop dat u door uw woord en door uw geest ook tot ons hart en in het midden van ons leven zal gaan spreken. Al verschillende omstandigheden, heren, waarin u ons vanmorgen samenbrengt als leden van de gemeente, of als gasten van de gemeente, of wanneer we vanwege de vakantie op deze zondag hier ter kerke mogen gaan, geef dat we elkaar rondom uw genadetroon mogen ontmoeten. En wilt u daarom ook door uw geest met kracht wonen en werken in het leven van een ieder van ons, verbonden aan deze plaats, of wanneer we thuis of op een andere plaats, nu of op een later moment, met ons als gemeente mogen meeluisteren. Met alles wat verschilt van onze kant, heren, bent en blijft u de onveranderlijk. Dat laat u niet alleen zien in deze geschiedenis die vanmorgen voor ons ligt opengeslagen. U blijft onveranderlijk in uw heiligheid, in uw rechtvaardigheid. U blijft onveranderlijk in de wijze waarop u gediend en gevreesd wilt worden. En zo, heren, wilt u zichzelf ook openbaren in het midden van onze gemeente. Werk daarom ook met kracht, met macht, met majesteit in ons midden, door het onwederstandelijke werk van uw geest, zodat voor het eerst of weer bij vernieuwing het besef in ons hart doordringt dat niet u moet veranderen, maar dat wij moeten veranderen. Dat u ons moet bekeren, willen wij u ook oprecht en met een volkomen hart dienen en vrezen. Heren, geef dat we daarom ook door uw hand tegenover u in onze verlegenheid worden geplaatst. En dat we met schaamte, met ootmoed, maar tegelijkertijd ook met verwachtingen, met geloof, terug mogen vallen op het woord van u, de levende God. Alles wat van ons is uitleverend aan u. En tegelijkertijd, Heere, schenk dat ook als vrucht van het werk van uw geest, alles wat van u is, met geloof te mogen omhelzen. Heere, dat is iets wat van onze kant er niet is, maar wat u van uw kant meeneemt onder de verkondiging van uw woord en wat u ook in rijke mate wilt uitdelen en wilt toepassen in het leven van jong en oud. U weet ook, heren, hoe we vanmorgen zijn opgekomen. Het zij met veel zorg, met veel moeite, met pijn, met verdriet, met psychische zorgen en moeite. Wij vragen u, geef dat wij mogen ondervinden dat op deze plaats uw oog ook op een bijzondere wijze op ons gevestigd wil worden, omdat u dan niet alleen een woord heeft voor ons hart, met het oog op de eeuwigheid waarna we naartoe reizen, maar dat uw woord en het zingen van de psalmen ook door uw geest afgestemd wordt op onze concrete levenssituatie. Geef dat we dat ook mogen ondervinden. En dat u zelf ook zo uw zorg, uw dagelijkse zorg in ons leven betoont en bewijst. Dat bidden we niet alleen voor deze dag die voor ons ligt, heren. En dat bidden we ook voor en met verschillende gemeenteleden voor de dagen die voor hen liggen. Gedenk alleen in het bijzonder ook zuster Barnfield. Wanneer ze na betrekkelijk korte tijd opnieuw opgenomen zal moeten worden in het ziekenhuis om weer geopereerd te worden aan haar heup. Zegent u de handen van de arts. Geef dat de ingreep dit keer kan en ook mag slagen. Dat u haar ook wilt beschermen, wilt bewaren voor complicaties tijdens en ook na de operatie. Geef dat deze weg die ze gaat samen met haar man en met de kinderen ook door u gezegend wordt. Voor het gezin, voor de kinderen en kleinkinderen, als ook voor haarzelf. Ze door alles heen haar hoop en verwachting, kinderlijk vertrouwen alleen op u de Heere mag stellen. En zich zo ook met het oog op de operatie, maar ook met de onzekerheid die achter een operatie schuilgaat, haar leven mag leggen in de handen van u, die boven een operatie en achter een operatie staat. U blijft getrouw. Heren, wilt u daarom haar ook dragen en zo uw zorg en haar leven bevestigen. Dan bid u ook voor broeder Strober, wilt u met hem zijn. Als hij een operatieve ingreep zal moeten ondergaan, ook in een kwetsbaar gebied, dan bid u ook heel in het bijzonder, heren, bestuur de handen van de arts. Geef dat de ingreep mag slagen. En dat andere delen in dat kwetsbare gebied niet worden geraakt. Sterk en ondersteunt u hem. En geef dat hij de rust uit uw hand mag ontvangen. Zowel voor, tijdens, als ook na de operatieve ingreep. Om zo ook te ondervinden dat u zelf nabij wilt zijn in alle omstandigheden. Dat bidden we ook voor onze Vinburger. Wilt u met hem zijn? U weet, heren, dat hij ook samen met zijn ouders uitkijkt naar de operatie, omdat hij dagelijks de last ervan ondervindt. Geef, heren, dat u genadiglijk nabij wilt zijn. Dat u met hem wilt zijn als hij slaapt, wilt u dan waken over hem. Geef dat hij wakker mag worden. En schenk ook, heren, dat zo deze operatie in zijn jonge leven door u tot eeuwige zegen gesteld mag worden. Zodat hij op kinderlijke leeftijd ook zichzelf en zijn leven mag toevertrouwen in de handen van u, de drie-enige God. Mogen uw naam ootmoedig en hartelijk dank zeggen voor en met de familie Boy, die in de achterliggende dagen ook terug mochten zien op uw trouw in hun huwelijksleven. Heren, wij mensen kunnen dat nauwelijks bevatten wanneer we dat uitspreken, dat we door uw hand genadiglijk 50 jaar binnen de echt van het huwelijk verbonden mogen zijn. Heren, geef dat wanneer ze terugzien, ze allereerst mogen opzien tot u, om met alles wat achter hun ligt, aan vreugd en dankbaarheid, maar ook verdriet en pijn, u te erkennen voor wie u in al die verschillende situaties gebleven bent. Zodat het een wonder is dat we samen met hen ook op deze uw dag u voor wat u wilde zijn en wie u bewees te zijn, ootmoedig in het midden van de gemeente de dank daarvoor mogen betuigen. Gedenk hen met hun kinderen en kleinkinderen. Spreid uw vleugelen over het gezin uit en neem hen alle voor uw rekening en onder uw hoede. Heb het moedig dank, heren, voor uw bewarende hand in het leven van zuster van Ommeren, dat ze thuis mocht komen, zich mocht voegen bij haar man en kinderen. U hebt het wel willen maken tot hiertoe. Geef dat ze verder kan en mag herstellen, de krachten uit uw hand mag ontvangen, om ook aan te kunnen sterken en zoals moeder in een jong gezin straks haar plaats weer in te kunnen nemen. We bidden u, heren, voor andere zorgen die er zijn in ons midden. We noemen hen in het bijzonder de weduwe en de weduwnaren. Kinderen die één of beide ouders verloren hebben, of die opgroeien samen met hun vader of met hun moeder in een gebroken situatie. We bidden u voor ouders, heren, die één of meerdere kinderen moesten terugleggen in uw hand. Wilt u hen vertroosten in hun verdriet en bijstaan in eenzame en soms ook onbegrepen momenten? En laten ondervinden dat u van alle dingen afweet en dat u niet vergeet, maar in uw trouw dezelfde blijft. Hoor ons, om Christus wil alleen. Amen. Wij zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 28, en daarvan vers 2, hoor naar mijn stem en kermend smeek als ik mijn handen op zal steken naar de aanspraakplaats van uw heilige woning. En wat er verder volgt in Psalm 28, vers 2 en 4, tijdens het voorspel vindt de dienst der offeranden plaats.
Thank you.
zingen na het amen van de prediking Psalm 97, vers 2. Psalm 97, vers 2. We vervolgen onze serie gemeenten over de ark in het Bijbelboek Samuel. We zijn vanmorgen dus aangekomen bij 1 Samuel 6. En uitgangspunt voor de prediking van vanmorgen zijn twee momenten waarin vragen worden gesteld. Dat was allereerst in vers 2. Dan vragen de Filistijnen aan hun priesters en waarzeggers: wat zullen wij met de ark des Heren doen? En het tweede moment waarop ook vragen worden gesteld is in vers 20, waar niet de Filistijnen, maar de Israëlieten vraag stellen: wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heren, deze heilige God, en tot wie van ons zal hij optrekken? Wel, deze drie vragen, de eerste staat in vers 2, de tweede en derde in vers 20, vormen de gouden draad van morgen in de prediking. Het thema waaronder dit hoofdstuk wordt verkondigd is verlegen met of verlegen om God. Verlegen met of verlegen om God. Twee lijnen, allereerst verlegen met God en de tweede lijn verlegen om God. En zo kan opeens een groot probleem in eigen huis zijn ontstaan. Dat voorzagen de Filistijnen niet toen ze in hun triomftocht met al het geroofde goed wat ze hadden mee kunnen nemen uit Israël ook in hun midden de ark hadden meegenomen. Ze hadden die opgepakt, zo zagen we, op hun schouders gelegd. Met alle eerbied en ontzag, dat moesten we de Filistijnen ook nageven, hadden ze die een plaats gegeven in de tempel van hun oppergod Dagon. En het nam van de Filistijnen, zo zagen we vorige week, met de meerdere goden, afgoden gediend, maar als oppergod, als hoofd van alle goden, stond Dagon. Bij deze oppergod werd de ark van de Heere geplaatst. Niet tegenover het beeld van Dagon, zo zagen we, om als Dagon ook te tonen wat hij had gedaan door middel van het leger van zijn volk, het Filistijnse leger, maar naast Dagon, schouder aan schouder met Dagon, stond de ark van de God van Israël. En daarmee spraken de Filistijnen hun ontzag uit jegens de God van Israël. Het was die God die in het verleden de supermacht Egypte met zijn plagen op zijn knieën had weten te bedwingen. Het was die God die in de geschiedenis die daarop volgde keer op keer bewezen onoverwinnelijk te zijn, die zelfs een zwak slavenvolk in staat stelde om Jericho met de grond gelijk te maken. Heel de geschiedenis die deze God had geschreven met Israël was onder het Filistijnse volk bekend. En dat boezemde hun ontzag en eerbied in voor deze God. Naast Dagon werd hij geplaatst, opdat hij samen met Dagon ook alle eer, eerbied en ontzag zou ontvangen. Maar we zagen tegelijkertijd ook hoe dat uitpakte, namelijk dat op enig moment Dagon onthoofd en onthand, dus ontkracht en ontzield voor de God van Israël lag. En op dat moment lag de weg voor de God van Israël ook vrij om het volk van Dagon te gaan plagen. En dat gebeurde ook. Met aanbijen werden ze geslagen in hun achterste, zodat ze dag en nacht geïrriteerd werden door de pijn en door de jeuk. En uit het hoofdstuk dat vanmorgen voor ons ligt opengeslagen, wordt duidelijk dat er ook een muizenplaag gepaard ging met die plaag. Dus zowel binnenskamers als ook buitenshuis, overal werd de slaande en straffende hand van de God van Israël gezien. En dat duurde maar en dat duurde maar en op enig moment kwam er ook achter dat dat niet beperkt bleef tot de plaats waar de tempel van Dagon stond, maar op het moment dat de ark vervoerd werd naar een andere plek in het gebied van de Filistijnen, werden de inwoners van die stad Astot, Gaza en Ekron eveneens geslagen door de hand van Israëls God. Men was na 7 maanden, zo begint ons hoofdstuk, men was na 7 maanden ten einde raad. Er wordt dan een vergadering belegd en dan ontstaat de vraag, wat zullen wij dan met de ark van de Heere, de God van Israël, doen? Men weet er geen raad meer mee. Men is verlegen met de hele situatie, er is geen houden meer aan, niemand is opgewassen tegen de ark van Israëls God. Wat moeten wij nu doen om weg te komen uit deze ellendige situatie? En dat niet alleen, de Filistijnen weten wat er kan gaan volgen na deze eerste plaag van aanbijen en na de tweede plaag van muizen. Men heeft dat gezien in Egypte, waar die plaag uiteindelijk op kunnen uitlopen. Vreest voor het leven van jong en oud. Wel, in zo'n situatie worden de priesters en de waarzeggers van de Filistijnen erbij geroepen. Men vraagt hen om advies. Hoe moeten we omgaan met de God van Israël? Wat moeten we doen met deze situatie die ontstaan is? Wat een verschil trouwens met wat er een maand of 7 geleden plaatsvond op het slagveld van Israël. Toen was er ook een situatie ontstaan die onhoudbaar was. De eerste dag was het leger van Israël hard geslagen door de Filistijnen. En ook toen ontstond de vraag, wat moeten we doen? Men vroeg het niet aan de priester, men ging niet te raden bij de profeet, maar men gaf toen zelf antwoord op die vraag, de ark moet gehaald worden. En de priesters Hofni en Pinias liepen voorop om de ark te brengen in het leger van Israël. En men ging er al van uit. Men ging er al van uit dat daarmee het probleem was opgelost, dat nu de ark in het midden van Israëls leger aanwezig was. Natuurlijk de overwinning door God in de handen van Israël werd gegeven. 1 + 1 = 2. Als de ark er is, is 1, is God er, 2, en is de overwinning daar. Maar dat liep totaal anders. Wel, in die valkuil trappen de Filistijnen niet. Men gaat ten rade bij hun geestelijke adviseurs, de priesters en de waarzeggers. En die geven een helder en een duidelijk advies. Er moeten een paar dingen gebeuren. Allereerst moet die ark zo snel mogelijk terug. In ieder geval weg uit ons land, voordat het helemaal verkeerd gaat. Dat is het eerste. Het tweede wat deze priesters en waarzeggers adviseren is, geef ook een schuldoffer. En daarmee bedoelen ze een offer waarmee wij vergelden wat we hebben gedaan. Wat bedoelen ze daarmee? Wel, de ark weggeroofd, gestolen. En blijkbaar is die niet van ons. Maar keert deze ark zich tegen ons? We moeten de ark terugbrengen bij de eigenaar van de ark. En dat is niet Israël, het volk, maar dat is de God van Israël. We moeten aan deze God een schuldoffer, een vergeldingsoffer geven. In wat voor vorm? Wel, maak afbeeldingen van aanbijen en maak afbeeldingen van muis. Leg dat in een koffertje bij de ark en stuur dat mee. Stuur de ark terug. We vinden dat vreemd, gemeente, dat je een afbeelding maakt van waarmee geplaagd wordt. Maar in de wereld van het oude nabije oosten, trouwens ook in de wereld die achter ons ligt, hier in de lage landen, is dat vrij gewoon. Als je een ziekte had aan je hand of aan je voet, en je ging om die reden een offer brengen in een tempel van je God, dan nam je niet alleen een dier mee om dat te offeren, maar bijvoorbeeld ook een gouden voet. Gouden hand. Ze worden nog opgegraven. Om duidelijk te maken aan die afgod, aan wie je dat offer brengt, waarvoor je heel concreet bidt. Namelijk dat je voet weer wordt hersteld. En daarvoor geef je dan zo'n gouden voet. Deze God moet, dat moet u onthouden, dit woord, vergolden worden. Uitbetaald worden. Vandaar dat koffertje met die gouden voorwerpen. Het derde wat deze priesters en waargezeggers aan de Filistijnen adviseren is dat men God de eer moet geven. En dus met andere woorden, handel dat niet zo snel mogelijk als dat je kan af, zodat dat probleem weg is. Nee, doe het met eerbied. Met ontzag. En waarin moet God geëerd worden? Wel vooral in zijn soevereiniteit. In zijn vrijmacht. Zo maken deze priesters, en waar zeggen ze het ook, duidelijk aan het volk. Kijk er maar mee, dat staat in vers 5. Geef de God van Israël de Heer, misschien zal hij zijn hand verlichten van over uw lieden. En met dat woordje misschien wordt niet bedoeld, het is nog maar een vraag. En we brengen deze oplossing in, maar we moeten het maar even afwachten. Nee, als er staat misschien in het Oude Testament, als God iets misschien gaat doen, dan wordt daarmee beleden dat God vrij is om het al dan niet te doen. Denk bijvoorbeeld aan die boetedag in Nineveh. Als de koning van Nineveh het volk van Nineveh oproept om zich voor God te verootmoedigen, dan zegt de koning, misschien zal hij zich laten verbidden. En dat misschien ligt dan niet aan Gods kant, het is onzeker met de Heere waar we aan toe zijn. Misschien doet hij het wel of niet. Nee, die onzekerheid ligt aan onze kant. Want waarom zou God ons gebed moeten verhoren? We hebben geen rechten toch meer? Als wij ons in Nineveh in zak en as voor God verootmoedigen, dan erkennen we daarmee het oordeel toch. Dan staat God toch in zijn recht om uit te voeren wat hij door die profeet Jona heeft aangekondigd. Nog 40 dagen en de stad zal worden omgekeerd. Daar kunnen we van uitgaan. Misschien doet hij het niet. Misschien laat hij zich verbidden. Want dat horen we hier ook doorklinken, het misschien van deze Filistijnse priesters en waarzeggers. Ze weten met wie ze te doen hebben, de God van Israël, die laat niet met zich plagen, die laat niet met zich zollen, die is niet zomaar nee, misschien. Wat misschien? Nou, het kan ook zomaar zijn dat die plagen doorgaan, omdat we God niet heilig niet de eer geven. Niet de eer geven die hem toekomt. En hoe we dan zullen moeten handelen, dat zullen we dan moeten bekijken. Wat een eerbied trouwens, hè? Voor wie God is. Wat we hier horen in het land van de Filistijnen, dat hebben we al in geen tijden meer gehoord in Israël, toch? Ik ga dat niet allemaal weer herhalen, gemeente, maar toen we in 1 Samuel 3 even 's nachts buiten de tabernakel keken, wat er allemaal gebeurde in dat nachtelijke duister. En toen we op enig moment Hofni en Phinehas ark zagen optillen en mee zagen nemen, toen klonk er geen misschien. Natuurlijk helpt God ons. Hij is dan ons verplicht. Tuurlijk kunnen we terugvallen op God. Hij is toch in ons midden? Geen enkel besef van de soevereiniteit en heiligheid van God. Geen enkel besef van schuld en zonde. Geen enkel besef van het ontheiligen van Gods naam. Maar hier in het land van de Filistijnen horen opeens klanken die je daar niet zou verwachten. Maar wel in de tabernakel in Silo. Er is nog iets wat deze priesters en waarzeggers meegeven, namelijk niet alleen de eer, maar ze waarschuwen ook heel nadrukkelijk het land, Filistijnse volk. Kijk uit, zo zeggen ze, vers 6, kijkt u met me mee, waarom zoudt gij lieden uw hart verzwaren, gelijk de Egyptenaren en Farao hun hart verzwaard hebben? Hebben zij niet toen hij wonderlijk met hen gehandeld had? Dat bestaat letterlijk toen hij met hen speelde. speelde in de zin toen hij zijn plagen zond in Egypte. En de Egyptenaren hun nietigheid gingen ervaren. Hun zwakte. Hun kwetsbaarheid. Dat ze tegenover de God van Israël niet opgewassen zijn. Dat als het erop aankomt, deze God met hen kan doen en laten wat hij wil. Hij speelt met ze. Maar ze weigerden om dat te erkennen. Ze verzwaarden hun hart. Ze stonden op tegen de Heer. Wel, zeggen de Filistijnse priesters, laten wij die zonde niet bedrijven. Want we weten allemaal wat er gebeurd is met die farao en zijn leger, toch? Waar dat eindigde, dat verzwaren van het hart. Wat een advies, vindt u niet? Wat een advies. Eer de Heere, ken je zwakte, breng hem vergelding en laat de ark gaan. Laat de ark gaan, maar dan gaat de ark toch weg uit dit land. En als de ark weggaat uit het Filistijnse land, waar is dan wat we zongen met de psalm, psalm 28? De aanspraakplaats. Waar is er dan een plek in het land van de Filistijnen, waar een zondaar met een schuldverslagen hart zijn knieën kan buigen voor God? Om net zoals Hanna dat deed een paar jaar geleden in de tabernakel in Silo, haar hart uit te storten voor Gods aangezicht. Waar is dan de plaats waar, terwijl het bijna helemaal duister werd, zagen we in 1 Samuel 3. In een keer die stem klinkt, die roept, kind bij zijn naam, Samuel, Samuel. Maar is er niets meer toch? Als God er niet is. Wat houdt een mens dan over, gemeente? Dan blijf je zitten met jezelf en met elkaar. Hè? Dan is er geen oor die zich neigt. Geen stem die antwoordt. Geen plek om te bidden. Er is er niets. God wordt weggezonden uit het land van de Filistijnen. Ze zijn verlegen met God. Weten geen raad met God. Weet u dat wel? Weet u hoe u om moet gaan met deze heilige God? Want wat de Filistijnen beleiden, dat geldt toch ook voor ons? Dat we in de handen van deze God, onze leen, in de handen van de pottenbakker zijn. Hij doet met ons wat hem behaagt. En waar die Filistijnen bang voor zijn, het verharden van het hart, dat probleem, dat sluimert toch ook op de bodem van uw en mijn hart? Nee, dat is geen probleem. Dat is ongeluk. En als ik dan even met u terugkijk, nu we toch even met elkaar hierover in gesprek gaan. Hoe lang zou dat nog duren voordat God zich terugtrekt uit je leven? komt een keer een moment dat dat gaat gebeuren, toch? Weet u raad met God? Kunt u met hem omgaan? De inwoner van Bethsemane wel, zo lijkt het. Midden op de dag zien ze daar opeens die merkwaardige optocht aankomen. Een wagen met twee loeiende koeien ervoor. Die in een rechte lijn, zonder dat er iemand op de bok van de wagen zit, of met die koeien meeloopt om ze vast te houden. In een rechte lijn de grens van Filistijns land en Israëlisch land passeert. Stil blijft staan bij die steen. Koeien blijven loeien. Ze kijken en ze zien op een afstand daar de vorsten, de vijf vorsten van de Filistijnen staan met hun gevolg, die op enig moment zonder een woord te zeggen omdraaien en zich terugtrekken. En ze zien op de wagen de ark staan. En je zou dan verwachten dat iedereen tegen elkaar zegt, daar hebben we nou meer dan 7 maanden om gebeden. Dat God misschien terug zou komen. Hij is dat niet verplicht. Hij staat in zijn recht wanneer hij nooit meer terug zou komen. Maar misschien laat hij zich verbidden. Maar er gebeurt iets heel anders, gemeente. Ze werpen hun schoffels en hun harken en hun schepjes aan de kant waarmee ze de akker aan het bewerken waren. Ze lopen naar de wagen. De ark wordt eraf gehaald. Ze zetten die steen te offeren. En ondertussen lopen er een paar mensen even naar die ark. Dat is 1,5 meter ongeveer. Tillen die deksel voorzichtig omhoog. Kijk uit dat hij niet valt, want er staan engelen op. Ik kijk even naar binnen. Deksel weer terug. Wat ligt daar? Ja, daar liggen die twee stenen tafel, hè? Ik ben de Heere, uw God. Oh, er staat ook nog een koffertje bij. Mag ik even open doen. 5 muizen. Gouden voorwerp. Kunnen we die zo meteen thuis brengen? En dan vallen er opeens doden. Altijd stil in Israël. En dan komt diezelfde vraag naar boven. Wat zullen we met de ark van de Heer doen? Is er eigenlijk wel plaats voor God? Onder ons? Bij de Filistijnen, de heiden, is geen plaats. In Israël, het volk van Gods verbond, is geen plaats. Als we die twee even naast elkaar zetten, gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar het is mijn indruk dat er in het land van de Filistijnen meer ontzag is voor God. Want daar hebben ze die deksel van de ark niet even omhoog gehaald om te kijken, hè? Dan onder het volk van Gods verbond. Deze spiegel, gemeente, deze geschiedenis houdt onze spiegel voor. Ik maak de stap nu naar het tweede punt en wil ik even wat langer met u stilstaan. In de eerste plaats een spiegel. Hele eenvoudige, basale vraag. Wat is nu eigenlijk eerbied voor hoe moet een sterveling zoals u en ik met deze God omgaan. Heeft u daar ook zo vaak last van? Van het platte. De heilige verrichtingen met de Heere. Het gebed. Het sacrament. De dienst van de Heere. En dat we zomaar de dingen doen omdat we het gewoon zijn om die zo te doen. Zonder ons af te vragen, wat zullen wij met de ark van God, met de Heere doen? Zonder die vraag te stellen die in vers 20 oprijst. Wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere? En er staat er nadrukkelijk bij, deze heilige God. Als die vraag klinkt, dan moet je hem eigenlijk uiteenleggen. Wie zou kunnen bestaan? Dat betekent inderdaad heel letterlijk allereerst, wie zou kan staan voor God. Maar staan voor God in de Bijbel betekent tegelijkertijd hem dus ook dienen, verheerlijken, omdat hij het waard is om gediend te worden. En vandaaruit ook die vervolgvraag, tot wie van ons zal hij optrekken? Bij wie kan hij binnenkomen? Zonder dat dat schadelijke gevolgen, dodelijke gevolgen heeft voor u. Bij wie kan hij wonen? Wie kan voor hem staan? Wie kan hem dienen? Bij wie kan hij wonen? Nou, gemeente, eigenlijk hoeft dat denk ik voor u en mij geen vraag te zijn, toch? Wat een verschil tussen de Filistijnen aan de ene kant, die op enig moment die ark terugsturen, ze laten hem gaan. Hij moet zo snel mogelijk dat land uit. Waarom? Omdat deze ark een plaag aan het worden is voor het volk. Gods slaande hand gaat over het volk. En als de Heere zo begint, waar zal dit niet eindigen als we niet snel ingrijpen om erger te kunnen voorkomen? Wat een verschil toch tussen de omstandigheden waarin de Heere zich daar openbaart in zijn heiligheid en vrijmacht. En hoe God vanmorgen onder de verkondiging van het woord tot u en mij komt. Met de woorden op zijn lippen, grimmigheid is bij mij niet. De nodiging die doortrilt onder de prediking van het evangelie, wendt u naar mij toe en wordt behouden. Met het betuigen van zijn goedgunstigheid, zijn genadige gezindheid jegens u en mij. Om te zeggen dat hij geen lust heeft in de dood van een zondaar. Hij plaagt niet omdat hij daar een vermaak in heeft. Plaagt om de Filistijnen, Israël en u en mij er bewust van te maken. Van wie hij is in zijn heiligheid en majesteit. Zo maakt hij plaats voor zichzelf. Dat doet hij daar met plaag. En vanmorgen wil hij dat hier doen, in zijn liefde, in zijn goedheid, in zijn genade, in zijn welwillendheid, in zijn betrouwbaarheid. Of weet gij het niet, dat het de goede tierenheden van de Heere zijn, die u tot bekering brengen? Die vraag die oprijst uit Israël, wie kan bestaan, is op zichzelf genomen een goede vraag. Maar hij wordt gesteld vanuit een onbekeerd hart. Een hart dat terugdeinst voor de majesteit van God. Een hart dat God niet erkent als de enige ware God. Een hart dat God als een probleem ziet. Maar als God plaats maakt voor zichzelf in zijn genade en in zijn liefde, wordt diezelfde vraag ook gesteld. Wie kan voor hem bestaan? Maar dan wel vanuit schuldverslagenheid. Vanuit het toe-eigenen van eigen verantwoordelijkheid. Vanuit het erkennen dat in die vraag wie kan voor hem bestaan, het antwoord ligt opgesloten, heel de wereld behalve ik. Die vraag mondt dan ook altijd uit in een gebed. Om genade. Maar in Bet-Shemes wordt dezelfde fout gemaakt als in het land van de Filistijnen. Die ark moet weg. En dan is het probleem voorop. Maar is dat misschien ook niet uw houding? Als de Heer te dichtbij begint te komen. Als hij klopt op je hart. Als hij, zoals we lazen in vers 20, bij u wil wonen. Als hij gediend wil worden door u. En u haalt hem weg. Er is nog iets wat opvalt, gemeente. Als we kijken naar de Filistijnen, dan zijn deze Filistijnen bang vanwege de verharding van Farao. Ze hebben de voorbeelden voor hun liggen in de loop van de geschiedenis. En ze vrezen dat datzelfde oordeel hun zal treffen zoals dat bij Farao en de andere Egyptenaren gebeurd is. Laten we voor die zonde ons wachten. Zonde van verharding. Je zou willen dat iedereen in de kerk zal bang zou zijn voor het bedrijven van die zonde, hè, de zonde van verharding. En er zijn er onder ons die worstelen met die vraag: is mijn hart niet zo verhard? Welke preek dan ook, en welke indringende boodschap dan ook, afstuit op het graniet van verharding. Dat als een bunkermuur om mijn ziel door mezelf is opgetrokken. Dat u bang bent voor verharding, dat is op zich niet erg. Maar bedrijf dan niet de fout van de Filistijnen door de ark weg te sturen. Die ark symboliseert Gods genadige gezindheid. Enige middel om de zonde van verharding in uw leven te boven te komen, is de zachtmoedigheid van Jezus Christus. Die vanmorgen tot de meest verharde zondaar in het midden van ons zegt: kom tot mij. Leert van mij, niet dat jij zachtmoedig moet worden, maar dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw ziel. Er is nog iets wat opvalt, gemeente, en ondertussen valt het u ook op dat we aan het spiegelen zijn in het tweede punt, namelijk die vraag die oprijst in vers 20, wie zou kunnen bestaan voor het aangezicht van de Heere, deze heilige God? En dan valt ons vanmorgen iets op. Laten we dat vers nog maar even lezen, gemeente, in vers 20. Voor het eerst in de geschiedenis van Samuel zegt Israël niet meer wie zou kunnen bestaan voor de ark van de Heere, deze heilige God. Nee, de ark wordt nu weggelaten. Men komt erachter dat God niet in die ark zit, de zonde van Hofni en Pinias. Je pakt de ark op, je neemt daarmee God op. Je zet de ark even neer op het slagveld, dat is meteen God in ons midden, alsof God in de ark woont. Nee, die ark verwijst naar boven. Naar God. En nu de Heere stap voor stap plaats aan het maken is voor zichzelf in het midden van het volksleven, is God hier bekerend aan het werk. Het verkeerde godsbeeld van Israël wordt langzaam maar zeker door de Heere afgebroken. Wat in Filistijnse land de afgod Dagon was, was in het volk Israël de ark geworden als een afgod. Maar God woont niet in de ark. Is niet te beperken tot een tabernakel. Hij troont in de hemel, zo zagen wij, is de Heere der Heerscharen. En nu hij betoond heeft in zijn majesteit op te komen voor zijn eigen eer. En zich te wreken aan zijn vijand die hem daarin bezoedeld hebben. Denk aan de inwoners van Bet-Shemes die dood neervielen toen ze zich vergrepen aan de ark. Dringt het besef onder het volk Israël door. Wie kan niet voor een ark, nee, wie kan voor de God van Israël, de heilige God, bestaan? Langzaam maar zeker zien we hier iets beginnen te oplichten. We zullen zien hoe dat zich voort gaat trekken in hoofdstuk 7. Van wat de waarachtige bekering is. Het eerste wat ontstaat in het hart van een mens. Een juist beeld van God. Een juist zicht op God. En op het moment wanneer ik door de Heere voor hem word geplaatst. Ga ik ook eerlijk naar mezelf kijken. Dan kan ik voor deze heilige God in mezelf niet bestaan. Dat is een van de grondtonen, gemeente, van waarachtige bekering. Hoe de Heere iemand ook brengt tot bekering, in welke omstandigheden dat gebeurt, welke middelen de Heere daarvoor gebruikt. Het kan zijn harde hand zijn, het kan zijn goedheid zijn, het kan op een lieflijke wijze zijn, het kan radicaal in één keer zijn, maar God plaatst de zondaar altijd voor zichzelf. En dan komen de momenten, dan komen de dingen opeens in een heel ander licht te staan, in hele andere verhoudingen te staan. Dan manipuleer ik God niet meer, heb ik niet meer een verkeerd beeld van de Heere. Probeer ik mezelf ook niet uit de weg te houden voor God, maar kan ik niet meer om God heen zoals die werkelijk is. En daar ligt nu voor u en voor mezelf, ook wanneer we de Heere mogen vrezen, of zeggen we dat we de Heere mogen vrezen, toetssteen. Is dat nou ook de grondhouding in uw en mijn leven? Wanneer we ons vooruitgeven dat we de Heere mogen kennen. Wie kan voor deze God, deze heilige God, bestaan? En weet u wat dan het aangrijpende is van deze geschiedenis? Dat het stellen van deze vraag op dit moment leidt tot de reactie die ark moet weg. Maar wie verlegen raakt om God, komt in zijn verlegenheid te staan voor God. Die is uitgedacht, uitonderhandeld, uitgepraat. Die heeft geen oplossing. Die oplossing moet van de andere kant komen. Van Gods kant. En dan maak ik de laatste vergelijking van morgen aan de hand van deze geschiedenis. Dan roep ik even bij u in herinnering weer dat moment dat ik zei, let u erop wat die Filistijnen doen. Ze geven een schuldoffer om te vergelden. Ze hebben de ark gestolen. Nu brengen ze die terug naar de rechtmatige eigenaar, terug naar God. Hij moet met de ark doen wat hem behaagt. En we geven dit mee als vergelding. En daar gaat de ark met hun schuldoffer. Maar tegenover de beweging die hier wordt gemaakt in het Oude Testament, staat vanmorgen een andere beweging onder de prediking van het evangelie. Bega niet de zonde van de Filistijn. Het idee dat wij nog iets moeten vergelden tegenover de Heer. Ook wanneer je schulden begint te weten voor Gods aangezicht. Die schuld kun je niet afkopen. Zelfs niet in de eeuwige rampzaligheid. Nee, als die vraag in het hart begint boven te komen, wie kan bestaan voor de Heer, deze heilige God? Dan moet in het antwoord dat God geeft, het offer van de andere kant komen. Dan moet het een offer zijn dat God baart. Waarin niet alleen genoeg wordt gedaan aan de schuld van u en van mezelf. Maar waarin ook God wordt verheerlijkt in wie hij is. En dat laatste, God wordt verheerlijkt in wie hij is, wordt dan het belangrijkste. Nou wordt die vraag, mag ik hem vanmorgen eens omdraaien in vers 20. Niet de belangrijkste vraag, wie kan voor hem bestaan? Maar kijkt u even met me mee naar die laatste vraag. Tot wie van ons zal hij optrekken? Ik vertaal hem even iets vrijer. Bij wie van ons kan hij binnen trekken? Het kan alleen wanneer het woord vlees geworden is, toch? En in hem al Gods heerlijkheid, al Gods betrouwbaarheid, al Gods waarheid, al Gods heiligheid, al Gods rechtvaardigheid volkomen aanwezig is. Wanneer hij onder ons woont, Johannes 1 vers 14. En we in hem de heerlijkheid van God mogen aanschouwen. Wanneer hij zo tot ons komt, als het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, dan schept hij in dat offer van zijn zoon ook de ruimte en het adres om aan hem te vragen, Heere, waar woont gij? En dan wil hij zich omdraaien, ook vanmorgen onder de verkondiging van het evangelie. En tegen u en tegen jou zeggen, die worstelt met die vraag, ik kan voor God niet bestaan. Kom. En zie. En ze kwamen. En ze zagen waar hij woonde. En ze bleven bij hem.
Thank you.
Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, geef dat de vragen die vanmorgen vanuit uw woord tot ons kwamen, ook een plaats mogen krijgen in ons hart en leven. Wat zullen we met de ark, wat zullen we met God doen? Wie kan voor hem bestaan? Bij wie kan hij wonen? Geef dat die vragen ook opkomen uit een gebroken hart, een verslagen hart. Hoop dat we niet zelf antwoord geven op die vraag. En u daarmee aan uw plaats laten staan. U ontheiligen, in het bijzonder ontheiligen, in uw onbegrijpelijke zondaarsliefde. U schept niet alleen ruimte, Heere, voor vragen, om die wakker te roepen in het hart. Maar u wil die vragen ook zelf beantwoorden. Om zo uw betrouwbaarheid. En in het bijzonder het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, te verheerlijken. Ik denk dat dat ook de uitwerking mag zijn van de prediking in het midden van ons. Zegent u deze dag die we uit uw hand mogen ontvangen. Heb dank voor de gave van de rustdag. Geef ook alles wat nodig is met het oog op de prediking en het samenkomen van ons als gemeente in deze middag. Hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. De slotpsalm is psalm 136, vers 2, 3. En 26, 136 vers 2, vers 3 en 26.
Thank you.
Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.